Nou, daar zijn we weer voor de derde keer. En we hebben het die keer weer met een fotograaf. Ik wil eigenlijk dat de fotograaf zichzelf even voorstelt. Dus bij deze, wat is je naam? En, enzovoort.
Ik ben Michael Rehbergen. Woonachtig in Deventer. Waarschijnlijk zijn alle mensen die hier aanschuiven woonachtig in Deventer. Ik ben documentaire fotograaf, visual researcher. En ik werk aan voornamelijk eigen langlopende projecten. Die ik dan wel publiceer. En in magazines en kranten. En momenteel ben ik bezig met het afronden van twee fotoboeken. Mijn eerste fotoboeken.
Oké. Okay, twee fotoboeken, waarom twee?
Dat is een samenloop van omstandigheden dat ze nu alle twee tegelijk uitkomen. Ik had afgelopen winter een boek gepland. Samen met een tentoonstelling dat zou plaatsvinden in het Kunstgemaal in Bronckhorst. We kennen allemaal de omstandigheden van tegenwoordig. COVID kwam om de hoek en dat werd uitgesteld. Dus we dachten samen met de uitgever, laten we dat boek ook nog even uitstellen. Want daar kunnen we nog wel wat tijd voor gebruiken. Dus die is nu verschoven naar augustus dit jaar. Die is net in druk gegaan afgelopen week. En dat andere boek stond gepland voor september. Dus ze kwamen een beetje tegelijk nu.
Wat is het verschil tussen het ene boek en het andere boek? Ik bedoel, dat lijkt me dan wel handig om te weten.
Het zijn twee verschillende boeken inderdaad. Eentje gaat over een project waar ik 5 jaar aan gewerkt heb. De laatste riviervissers. Het zijn een vader en zoon die als laatste op de Nederlandse wateren vis vangen. Laatste der Mohikanen op het water. Een klein verhaal, toch ergens wat heroïs. En het andere verhaal gaat over de mogelijke impact van klimaatverandering in Nederland. De Nieuwe Kust. Dat heb ik afgelopen zomer tentoongesteld in de Harkelo-centrale tijdens de IJsselbiennale. Mm-hmm. En daar komt nu ook een boek van uit.
Oké, maar die visjes, ik heb daar al een aantal foto's van gezien. Al een aantal jaren geleden volgens mij.
Ja, klopt.
Hoe ben je in contact gekomen met die mensen?
Ik heb ze opgebeld. Ik wandelde veel vroeger, dat doe ik nog steeds trouwens. Maar ik wandelde veel langs de IJssel en dan bezocht ik mijn oom en tante. Die woonden op een heel idyllisch plekje aan de IJssel.
Ja.
Zij gaven ieder jaar meerdere keren in de zomer een open tuin. En daar viel op een gegeven moment het gesprek op de laatste vissers van Nederland. En mijn verhalen, antennes gingen toen aan. En ik dacht toen, de allerlaatste vissers, klopt het wel? En ik heb die beste mensen toen de volgende dag opgebeld om te vragen of dat klopte. En dat klopte inderdaad. Dus toen mocht ik een paar dagen later op de koffie komen. Ik ben met ze in gesprek geraakt en inmiddels zijn we 5, 6, volgens mij alweer bijna 7 jaar verder en komt daar een boek van uit.
Oké. En bij welke uitgever is dat?
Want het Blauwdruk.
Blauwdruk?
Ja, Blauwdruk is een hele toffe, leuke, relatief kleine uitgever uit Wageningen.
Ja.
Die zich focussen op landschap en cultuur, architectuur ook. En ik heb in 2017, is dat volgens mij alweer, was de eerste IJsselbiennale. Toen heb ik dit werk tentoongesteld in de gasfabriek. En de eigenaar van de uitgever kwam toen naar mij toe, Harry, en die zei dat hij ontzettend onder indruk was van het werk. En die wilde daar heel graag, mocht ik dat ooit eens in mijn hoofd krijgen om daar een boek van te maken, dat hij dat samen met mij wilde doen. Jaren later dacht ik, volgens mij is dit tijd om dit werk af te ronden. En toen heb ik Harry weer eens gebeld om te vragen of hij dat nog steeds een goed idee vond. En dat vond hij. En inmiddels zijn we zover dat het boek gedrukt is.
Nou, dat was eigenlijk mijn vraag ook een beetje. Van hoe kom je nou in vredesnaam aan zo'n uitgever? Maar die heeft dus eigenlijk jou gevonden op een of andere manier.
Nou, wij zijn elkaar daar tijdens de IJsselbiennale tegengekomen en in gesprek geraakt. En dat was toen al leuk. En we hadden wel een klik. En nu dat boek er bijna ligt, ik hoop hem volgende week, misschien die week erop, eindelijk in handen te hebben. Dan kijk ik toch ook wel terug op ons bijzondere traject.
Ja.
En een leuke, toffe samenwerking.
Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja. Dan het tweede boek, want daar ben ik ook wel benieuwd naar.
De Nieuwe Kust.
Ja.
Ja, dat is een project dat ben ik begonnen samen met schrijver Karel Smouter. voor een serie artikelen voor de Groene Amsterdammer. Een onderzoek naar, in eerste instantie vanuit Karel, over de kloof in Nederland. En ik was heel erg op zoek naar een manier hoe ik dat kon verbeelden in beeld. En ik liep al wat langer met het idee om iets te doen met de denkbeeldige nieuwe kustlijn. Hè, om daar iets handen en voeten aan te geven, zeg maar. En ik bedacht me toen dat als je het over de kloof hebt en je hebt het over een nieuwe kust, dan wordt, als je het over de nieuwe kust hebt, dan wordt Oost-Nederland, wordt West-Nederland. En ik zag daar parallellen liggen waar we wat mee konden. En ik kreeg gelukkig de vrije hand vanuit de beeldredactie van De Groene om dat te kunnen gaan maken. En uiteindelijk is dat werk dus ook voor de IJsselbiennale gebruikt. Is dat tentoongesteld, want het kwam weer overeen met de thematiek die afgelopen jaar... Volgens mij was het afgelopen jaar. Bij de IJsselbiennale was. Dat ging ook over klimaatverandering. Wat ik daarbij gedaan heb, is eigenlijk die denkbeeldige nieuwe kustlijn ben ik afgefietst. Vanaf Zwolle naar Doesburg. Ik heb daarvoor in eerste instantie ook wat experts gesproken. Ik ben daarvoor in gesprek gegaan met wetenschappers die me meer konden vertellen over wat klimaatverandering in Nederland kan gaan betekenen. En ook al betekent ergens. En ik kwam toen uit bij een fysisch geograaf, Kim Cohen, verbonden aan de Universiteit Utrecht. En die liet op een gegeven moment vallen dat het wel een mogelijkheid was dat die nieuwe kustlijn in de IJsselvallei kan komen te liggen. Nou, dat is de regio waar ik woon, dat is de regio waar ik ben opgegroeid. En toen wist ik helemaal zeker dat ik daar iets mee moest gaan doen. Voelde dat ik daar echt iets mee moest gaan doen. En daar ben ik mee begonnen in eind 2019. Ik heb heel veel mensen gesproken langs die kustlijn. Ik ben met meer wetenschappers en experts in gesprek gegaan. Dijkgravers, fysisch geografen, klimaatwetenschappers. Een wetenschapper die onderzoek doet naar de relatie tussen conflicten en natuurrampen bijvoorbeeld. En inmiddels is dat ook een boek. Dus daar ben ik wel, wel blij mee.
En wanneer komt die uit?
Het plan is dat hij in september met het fotofestival Unseen gelanceerd wordt.
Oké.
En ambassadeurs die zich hebben verbonden aan het project, die hebben meegeholpen om dit boek te financieren, die krijgen hem iets eerder thuis.
Oké. Maar ik zit me dan altijd, volgens mij heb ik jou eerder gezien en er was ook bij een bespreking of een. En toen had je een foto van een jongetje genomen.
Ja, Renzo.
Ja.
Denk ik, die je bedoelt. Renzo, ja. In de rode overal.
Kijk, en ik kijk dan naar een foto, dan denk ik, ja, is een leuke foto. Er staat een jongetje op. Totdat ik ineens het verhaal van jou hoorde. Dat vond ik toch wel heel bijzonder. Want ik ben nog wel benieuwd eigenlijk van, nou ja, hoe je dat dan aanpakt eigenlijk. Van, je ziet dat jongetje, je loopt er naartoe, je vraagt hem te fotograferen. Maar dat valt dan ook in die lijn van het boek, zeg maar. Van zoals je. Of valt deze foto niet in die lijn van het boek?
Nee, dit is zeker een foto die in het boek terugkomt. Het is voor mij ook een belangrijke foto in het boek. Ergens ook wel een bepalende foto, denk ik. En deels ook door dat verhaal wat erachter zit. En ik twijfel nu een beetje of ik het helemaal moet gaan vertellen. Want het verhaal wordt ook voor een groot deel beschreven in het boek. Nee, ik heb een lang essay geschreven wat erbij komt. Maar hoe dat gaat, ja, kijk, ik ga op pad en ik ga op pad met bepaalde vragen. Hè. Ik ga op pad met een bepaald idee en dan valt je oog op iets wat in relatie is en wat resoneert met die ideeën die in je hoofd zitten. En Renzo in zijn rode overal, die met vriendjes aan het spelen was in de Uiterwaarden, was daar één van. Het gaat over klimaatverandering, de mogelijke impact van een rijzende zeespiegel. En zij waren met crossfietsjes in de Uiterwaarden aan het spelen met hoog water. De Uiterwaarden waren ondergelopen. En zij waren aan het kijken hoe ver zij met hun crossfietsjes de Uiterwaarden in konden fietsen. Dat alleen al was al genoeg voor mij om te stoppen en met dat groepje in gesprek te gaan. En Renzo was een van de jongeren die mij specifiek opvielen, omdat hij een knalrood rode overal aan had, met rode laarsjes en een blauwe muts. Dus visueel was dat ook interessant. En ik heb toen een portret van hem gemaakt met hem voor dat land wat ondergelopen was. En ja, dat spreekt tot een grotere thematiek, denk ik.
Ja, je hoeft het verhaal niet te vertellen. Ik vind het echt een heel bijzonder verhaal hoe je dat vertelde. Dat is me ook echt bijgebleven. Ik denk, nou, alleen daarom wordt het volgens mij het boek al interessant. Alleen al het verhaal van het jongetje. Maar waar ik dan over na zit te denken, gisteravond op de bank. Ik denk, wat komt er nou eerder? Komt er nou eerder het verhaal of het idee of de foto? Want ik kan me soms bedenken dat je soms... ik hoorde ook wel eens van dat jij, dan zit je in de auto en dan had je een of ander project, was er op de radio, werd ervoor verteld. En dan ga je daar meteen. Dus eigenlijk is het verhaal of hetgene wat je tegenkomt, is eigenlijk leidend voor je foto's, toch?
Voor mij wel. Daar ben ik de laatste jaren wel achtergekomen. Ja. Het gaat bij mij echt wel om het idee en het verhaal wat ik wil vertellen. En daarna komen bij mij de foto's.
Ja, ja.
De wereld is voor mij te groot, te complex, te interessant ook. Daar kan alles in plaatsvinden wat mij betreft. En ik heb in die zin wel richting nodig voordat ik op pad ga om te kijken wat ik moet fotograferen, welke kant ik op wil.
Ja.
Dus... ik ben ook niet iemand die altijd een camera op zak heeft. Nee. Bijna nooit zelfs, omdat ik het ook gewoon prettig vind om te weten wanneer ik wel wil en moet fotograferen.
Ja.
En dus met een bepaald idee op pad ga. Dus nee, zeker. Het idee en het verhaal komt bij mij in die zin wel eerst. Dat is in ieder geval hoe de afgelopen jaren zijn gegaan.
Maar wat is dan belangrijker, het verhaal of de foto?
Het een ondersteunt het ander. Ik denk dat voor mij de beelden ondersteunend zijn aan het idee wat ik naar buiten wil brengen en het verhaal wat ik wil vertellen. Dus ik gebruik beelden om dat verhaal te vertellen.
Nee. Ja. Nou heb je ook je hebt ook foto's gemaakt voor de Volkskrant. Mm-hmm. En hoe komen die dan tot stand? Of is dat dan ook weer vanuit een eigen verhaal? Waardoor je de foto's hebt gemaakt en bied je dan op die manier het aan Volkskranten of aan eengene die het wil publiceren? Of hoe doe je dat?
Over het algemeen gaat het bij mij zo dat ik iets maak, inderdaad een verhaal maak en dan aanklop bij een publicerend medium. Inmiddels werkt het wel zo dat ik vooraf een idee pitch en kijk of daar interesse in is voordat ik honderden euro spendeer aan een vliegticket of tijd daarin investeer. Maar vaak is het zo dat ik dus zelf met een bepaald idee kom. En dat is over het algemeen wel hoe kranten werken. En ze hebben natuurlijk een roster aan vaste fotografen die ze inzetten. Ja. Maar ik ben een wat eigenwijze eenling in die zin.
Zoals vele fotografen, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. Ja,
dat is toch een beetje een bijzonder beroep eigenlijk. Als je dat ook onderling ziet, dan denk ik ook van, ja, we hebben... Het zijn allemaal eenlingen vaak. Ze hebben allemaal hun eigen verhaal, hun eigen materiaal, hun eigen benadering en hun eigen visie. Ik vind het wel heel bijzonder. Ik vind het ook wel interessant om dat, ook in dit geval bij jou, om dat te horen. Maar dan denk ik ook van, je bent dan beroepsmatig mee bezig, maar ik kan me niet voorstellen dat je daar altijd van rond kunt komen.
Laatste jaren voor een groot deel wel. Dus daar ben ik heel blij mee.
Oké. Okay.
Maar ja, het is husselen.
Ja.
Het is husselen. En dat gaat soms beter en soms iets minder beter. Maar dat de vrijheid die ik daarvoor terugkrijg is in die zin onbetaalbaar. Dingen die ik mag doen en de dingen die ik zie, de mensen die ik tegenkom, dat is heel, heel waardevol.
Ja, dat geloof ik ook wel, ja.
Ik ben net terug uit Rwanda bijvoorbeeld. Ik ben nog in Oekraïne geweest onlangs. Ik ga waarschijnlijk binnenkort weer terug, ook weer naar Rwanda. Dus dat zijn, dat zijn bijzondere reizen vaak.
En waarom ga je naar Rwanda? Wat is daar je opdracht? Of wat is daar je...
Nou, ik heb onlangs een theatershow gegeven over Rwanda samen met een Rwandese choreograaf, Frank Mugisha. Waarin wij inzoomden op de impact van intergenerationeel trauma op Rwanda. Daar is een genocide geweest in 1994. En ik heb onderzoek gedaan hoe dat doorwerkt in een nieuwe generatie. En daarbij ben ik Frank tegengekomen, die ik een tijd gevolgd heb in 2019 was dat. En nu zijn we samen een show aan het maken. Of hebben we samen een show gemaakt, moet ik eigenlijk zeggen. En het plan is nu om die show ook in Rwanda te gaan opvoeren. En daar zijn we voor gevraagd, door een instelling daar. Dus het ziet ernaar uit dat we binnen een aantal maanden waarschijnlijk dat ik die kant op ga en dat we daar die show ook gaan doen. En dan wil ik zelf ook gewoon nog verder met dat onderzoek.
Een voorstelling. Je bent fotograaf, je bent documentair fotograaf en dan heb je ineens een voorstelling. Dat is heel wat anders.
Het is heel wat anders. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik op het theaterpodium stond. Ik vond het ontzettend eng om te doen, maar ook heel leuk. Maar dat blijkt weer dat je met fotografie heel veel verschillende kanten op kan. En nogmaals, voor mij gaat het om het verhaal. En als ik een verhaal kan vertellen in een theater blijkbaar, dan kijk ik daar ook naar hoe je dat het beste kan doen en hoe je dat kan brengen. En ik ben erachter gekomen nu door dat in Mimic te doen. Dat het heel bijzonder kan zijn om op zo'n plek ook een zo'n gevoelig en toch wel moeilijk verhaal te brengen. Maar dat, volgens mij werkte dat heel goed.
Maar hoe doe je dat dan? In combinatie met foto's die je laat zien, verhaal. Diegene die bij je is, die kan dan ook van alles vertellen. Hoe gaat het in zijn werk? Want dan ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
Ja, het was een mix van dans. Frank is danser, choreograaf. Dus hij had zijn eigen voorstelling eigenlijk, wat hij al gemaakt had, Royalty. En daarbij heb ik zelf verhalen verteld op het podium. Dus meer anekdotische, dagboekachtige verhalen. En daarachter, daar heb je eigenlijk een soort bioscoopscherm, moet je voorstellen. Daar draaiden mijn beelden. En ik heb daar ook video geschoten, dus daar draaiden ook videobeelden. Dus mensen kregen een inkijkje in wat Rwanda is nu en wat trauma met mensen doet ook. En dat aangevuld met beeld en muziek en poëzie en dans.
Okay.
Bijzondere mix, denk ik.
Maar dan ga je dat zometeen ook in Rwanda zelf doen.
Dat is het plan.
Wat moet ik me daarbij voorstellen? Heb je daar al een idee? Of
ga ik in het Kini Rwanda mijn tekst opvoeren? Nee, ik ga het zelf vertalen naar het Engels. Ja. We zijn nog een beetje aan het kijken of we het misschien laten vertalen naar het Kini Rwanda. Ja. Dat iemand daar, een acteur of iemand die daar toe in staat is, dat hij mijn deel gaat opvoeren of niet. Hoe dat zich precies gaat vormen, dat weten we nu nog niet, maar daar komen we wel uit.
Oké. Okay. Ja, wel een bijzonder project lijkt me.
Ja, het is heel leuk en heel anders dan anders.
Maar dat wordt dan uiteindelijk vanuit die stichting ook helemaal bekostigd, zeg maar, dat je daarheen kunt gaan en dat je daar dat kunt opvoeren. Wordt dat dan in de hoofdstad? Wordt het lokaal? Wordt het,
Er wordt een conferentie georganiseerd over intergenerationeel trauma. Ja. Dus daar zullen wij waarschijnlijk een opvoering doen. Het is nog niet helemaal zeker, maar het ziet ernaar uit. Hoe dat gefinancierd wordt, daar zijn we nog niet helemaal uit, maar daar komen we wel uit.
Oké. Okay. Leuk, spannend.
Heel leuk, ja.
Hey,
ik ben heel blij dat we ook zo'n... het is een thematiek dat daar speelt, dus ik ben heel blij dat we dat ook daar... dat we daar een bodem voor vinden, zeg maar.
Oké. Okay.
En het daarop kunnen voeren.
Ik grijp nog even terug in het gesprek, want ik wil het nog even hebben over een scene. Daar wordt je boek gepresenteerd. Presenteer jij daar ook nog eigen foto's?
Nee.
Niet?
Nee, de uitgever waar ik mee samenwerk, Lectures, ja. Die heeft bij mijn weten een stand als uitgever op hun scene. En daar komt het boek dan te liggen.
Okay.
Dan zal ik een signeersessie doen. Denk ik.
En wanneer is dat?
Uit mijn hoofd is dat het weekend van 17, 18 september, geloof ik.
Ja, dat klopt. Want dat heb ik al nagekeken, want ik ga er ook heen.
Leuk.
Maar zit je dan één dag of zit je al die drie dagen daar? Want moeten we nog vrijdag, zaterdag, zondag is.
Klopt, ja, dit klopt. Moeten we nog bespreken? Weet ik nog niet.
Want dat zit daar bij het Westergasfabriek, zeg maar, daar tegenover. Ja, ik ben er al een paar keer geweest. Maar...
Ik hoop dat het allemaal lukt, dat het op tijd afkomt.
Ja, dat is ook nog een vraag.
Nou, het, ja... Nou, ik denk wel dat het lukt, maar goed, ik ben er inmiddels ook achter door het eerste boek dat er dingen kunnen gebeuren waar je nu nog geen zicht op hebt. Dus hij is nog niet helemaal af.
Nee,
hij ligt zo goed als klaar, maar er zijn nog een paar puntjes op de i te zetten.
Oké. Maar daar is dus, dan wordt dus ook duidelijk dat het verhaal op zich wordt ook, is ook minstens zo belangrijk als het beeldmateriaal wat je daar dus uiteindelijk laat zien.
Zeker, zeker. Er zit een aanzienlijk deel in dat boek is tekst, wat ik erbij geschreven heb. En dat hoort er zeker bij.
Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Gaat zeker. En ik hoop je dan daar ook weer tegen te komen.
Het lijkt me ook. Ik hoop me...
Moet je signeren.
Want ik hoop dat ik jou dat mooie boek kan overhandigen op het zien.
Maar dan heb ik nog één vraag. Met wat voor materiaal fotografeer je? Want dat vind ik ook wel belangrijk.
In de zin van met wat voor gear ik op pad ga, bedoel je? Of,
ja, want ik heb ook gezien dat je ook analoog schiet.
Ja, dat ligt een beetje aan het project. Het Rwanda-project waar we het net over hadden, dat heb ik... De fotografie is allemaal analoog. Bij een 6x6 camera geschoten, middenformaat. Video is digitaal.
Ja, dat begrijp ik.
De nieuwe kust is allemaal analoog ook. Dat heb ik met een middenformaat camera ook geschoten.
Oké. Okay.
En de vissers, dat was eigenlijk een van mijn eerste projecten waar ik destijds mee begon. Dat is digitaal geschoten.
Dus helemaal digitaal geschoten.
Ja. Ja. Maar dat, ja, voor mij, ik ben nu inmiddels zo dat ik kijk naar wat is het verhaal, hè? Wat heeft dat nodig ook, denk ik, in beeld. En dan maak ik vaak een keuze in wat voor een camera ik daarbij gebruik, of wat voor een benadering ik wil hanteren.
Ik zie namelijk steeds vaker dat men analoog schiet. Maar wat maakt dan de keuze voor jou dat jij dan een analoge camera schiet? Waar moet het dan aan voldoen?
Ik vond nu met de nieuwe kust, thematiek, dat is zo groot en ergens onbegrijpbaar, omdat het zo groot is. En het is iets dat zich heel langzaam afspeelt, lijkt het althans. En in lijn met die gedachte vond ik de keuze om analoog te fotograferen, en dan met name middenformaat analoog, waardoor je nog maar heel weinig foto's op een rolletje hebt zitten. Ja. Dat dwingt je om heel bewust na te gaan over wat je schiet en wat je maakt. Dus ik vond dat gewoon heel erg passen in lijn met het concept van het verhaal wat ik wilde brengen. En ik denk ook ergens in lijn met wat we misschien allemaal moeten gaan doen om klimaatverandering wellicht af te remmen, om het zo te zeggen. We moeten allemaal ergens bewuste keuzes gaan maken, denk ik, om misschien een verandering teweeg te brengen om daar iets tegen te doen.
Dus, ja,
om het in idealistische termen uit te drukken, zeg maar.
Nou ja, wat ik wel vind is inderdaad bij digitaal, om het even heel rampzalig te vertellen, dan ram je gewoon op die knop en er zit altijd wel één tussen. En uiteindelijk ga je in de software kijken van welke uiteindelijk de goede foto wordt. En inderdaad, op het moment dat je analoog gaat fotograferen, dan wordt de keuze heel duidelijk direct al gemaakt. Want je hebt maar zo weinig.
Je moet op het moment van fotograferen al een duidelijke keuze maken. Hè? Je moet, je moet veel, ergens denk ik, veel aandachtiger ook zijn in wat je ziet en wat je tegenkomt. Ja. En ook in je framing. En ik heb ook gemerkt dat ik die werkwijze ook heel prettig vind.
Het is slow fotografie eigenlijk, hè?
Je
moet veel meer de rust nemen. Je moet veel meer...
En je mist soms dingen daardoor ook. Hè? Het feit dat je een rolletje moet wisselen, of dat het rolletje ineens op is. Daardoor mis je soms momenten of situaties. Ja. Maar situaties doet zich altijd wel weer aan ergens.
Maar wat ik dan ook eigenlijk... ik hoef niet te weten met wat voor camera je schiet, maar ik wil dan wel weten met wat voor film je schiet. Want dat vind ik dan wel weer leuk.
Kleur doe ik eigenlijk alleen maar met Kodak Portra.
Alleen 160 of de 400?
400 en 800.
400 en 800, ja. Oké.
En 800 heb ik gemerkt, daar heeft het fotolab nog wel eens moeite mee om dat te vergroten. Dat de korrel toch nog wel eens wat grover is. Maar ja, ik vind het fotograferen in low light situations ook wel prettig. En dan heb je met 800 gewoon net iets meer ruimte.
Maar ik vind juist Ja, ik kan bij bepaalde fotografie, vind ik juist de korrel fantastisch.
Ik ook.
Als die zichtbaar wordt. Ik heb laatst ook een expositie in de IJsselcentrale gezien. Dat was de zilveren camera. Dat ging dan helemaal over COVID volgens mij. Nou, daar heb ik de meest wazige zwart-wit foto's voorbij zien komen, waarvan ik dacht, geweldig, echt fantastisch. Ik vond dat echt heel mooi. Dus maar waarom kan zo'n drukker daar dan niet mee overweg dan? Wat is daar het probleem?
Het is niet dat ze daar niet mee overweg kunnen, maar een drukker heeft misschien ook een bepaalde smaak. En ja, ik kijk er altijd wel doorheen.
Ja, ja.
Uiteindelijk zijn het mijn foto's en ik wil dat er wat mee gebeurt. Dus, ja, ja.
Oké. Nou, leuk. Ik ben heel erg benieuwd. En onze tijd zit er min of meer op. We zitten bijna aan de 30 minuten, want ik wil het ook niet langer houden.
Leuk.
En dan gaan we bij deze gaan we het beëindigen.
Dank voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Ik vond het een leuk gesprek. Echt geweldig.